Goedemorgen. Welkom in de kerk. Mensen die hier zijn, mensen die thuis meekijken, meeluisteren of op een later moment ook welkom. Goed om weer op een zondag een dienst te mogen hebben. Het belooft een bijzondere dienst te zijn. Er staat hier al het een en ander voor in de kerk. Daar gaan we over nadenken. Dat belooft bijzonder worden, daar zal ik zo nog iets meer over vertellen. Het belooft dus een hele bijzondere dienst te worden. We gaan nadenken over de doop. Dat gaan we ook uitvoeren. We gaan ook dus nadenken over ons andere sacrament, het heilige avondmaal. En daarvoor moeten we straks kijken naar deze tafel. Dan staat het een en ander klaar. Wat hier klaar staat zijn de ingrediënten voor een andere maaltijd. Een sedermaaltijd, passend bij het Pesachfeest. En zo gaan we kriskras vanochtend de hele Bijbel door. Gaan we linkjes leggen, verbanden leggen. Nadenken over die momenten die we als kerk mogen vieren, onze sacramenten. Als we geloven dat God heel dichtbij komt. Bij deze dienst gaat dus onze eigen dominee Bart Visser voor. We gaan het hebben over de sedermaaltijd, over het avondmaal en de verhouding daartussen. Ik wens ons allen een hele fijne en gezegende dienst.
We gaan in deze dienst lezen uit Lucas 22. Dat gaat Rob lezen. Het gaat over samen eten. En daarna verlangen. Ik dacht erbij van ja, het kan ook weer de laatste week. En ik denk dat heel veel mensen dat gemist hebben. En iedereen die het wel eens of regelmatig doet, weet hoe mooi dat is. Samen aan tafel iets vieren. De Heer Jezus wil het ook. Dan lezen we over het Lucas 22, vanaf vers 7 tot 22.
Het evangelie van Lucas, hoofdstuk 22, vanaf vers 7. De dag van het ongedezende brood, waarop het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ga voor onze Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. Ze vroegen hem: waar wilt u dat we het bereiden? Hij antwoordde: let op, wanneer jullie de stad ingegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg tegen de heer van dat huis: de meester vraagt u, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerling het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die alles ingericht. Maak het daar klaar. Ze gingen op weg en alles gebeurde zoals hij gezegd had en ze bereiden het Pesachmaal. Toen het tijd was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten, totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan tafel aanligt. Want de mensenzoon moet heen gaan zoals het voor hem bepaald is. Maar wee de mens die hem zal uitleveren. Ze vroegen zich onder elkaar af wie hen zoiets zou kunnen doen.
We vieren het in ieder geval in de kerk, avondmaal. En de kerntekst uit het gedeelte wat we gelezen hebben is denk ik dat de Heer Jezus zegt in vers 15: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Twee dingen sowieso over die tekst. Het staat er heel bijzonder, want er staat letterlijk: ik heb er met verlangen naar verlangd. Dat is een Hebreeuwse manier. Als je iets wil benadrukken, dan zeg je dubbel op. Ik heb er met verlangen naar verlangd, hevig naar verlangd. Dat is het eerste wat de Heer Jezus duidelijk maakt. En dan zegt hij dit Pesachmaal. En dan denken wij automatisch, Pascha is avondmaal gekomen. Dus de Heer Jezus verlangt ernaar om het avondmaal met ons te vieren. Maar het is dus wel verbonden met die Pesachviering. En wat is dat nou precies? Die maaltijd. En daar wil ik iets over zeggen, laat zien. Staat ook voor in de kerk hier een tafel die iets heeft van de zogenaamde sedermaaltijd. Dat is het eerste. Pesach vieren in de Joodse traditie. En het wordt met een sedermaaltijd gedaan. Seder is het woord voor orde, volgorde. Nou, mag u onthouden, mag u vergeten. Maar eigenlijk gaat het over drie Bijbelse feesten. Die het hele Oude Testament door een rol spelen. En die op een hele bijzondere manier in de Heer Jezus worden vervuld. Het is allereerst dat echte Pesach of Pascha. Dat is een Hebreeuws woord dat betekent voorbijgaan. En dat verwijst naar de engel bij de tiende plaag in Egypte. De engel die rondging stond er en overal de eerstgeborene liet sterven. Behalve bij die huizen waar het bloed van het paaslam aan de deurposten was gestreken. Dus het verwijst naar het bloed dat ze met de redding bracht. Dat betekende leven. De onderdelen van het Pesach zijn het paaslam dat geslacht wordt. Het eten van ongezuurd brood. Kennen wij vooral als matzes. Die platte crackers. Komt er zo meteen eentje in beeld ook. En bittere kruiden. Dat brood doopt hij in bittere kruiden als verwijzing naar de tijd, het lijden in Egypte. Het was een feest van 2 dagen. En op de 2e dag werd er 's avonds een lam geslacht. Dat lam, dat moest een perfect lam zijn. Ongeschonden, zeg maar, zo volmaakt als mogelijk. Zo'n lam werd 4 keer gekeurd op de kenmerken die het moest hebben. Voor die 1e en die 2e dag. En na die 4e keuring, dat het zeker was dat het was zoals het moest zijn, een volmaakt, vlekkeloos lam, dan werd het geslacht. Daar zit een hele bijzondere vervulling als je let op het leven van de Heer Jezus. Hij wordt gevangen genomen op die 1e dag. En tot aan zijn sterven, zou je kunnen zeggen, wordt hij 4 keer gekeurd. Annas, Caiaphas, Herodes, Pilatus. En tot 4 keer toe moet de conclusie zijn, geen schuld. Onschuldig. En toch sterft hij. En het tijdstip waarop de Heer Jezus sterft, aan het kruis, is het tijdstip dat in de tempel in Jeruzalem het lam dat voor het volk wordt geslacht, sterft. Alles komt bij elkaar en wordt in de Heer Jezus dus vervuld. Een Pesach. Het is tegelijkertijd ook als tweede feest het feest van de ongezuurde broden. Die koeken of broden, hoe je ze noemen wilt, die het volk Israël at op de dag van de uittocht. En die ongezuurd waren zonder gist, omdat ze daar geen tijd voor hadden om het brood te laten rijzen. En ik denk, er zal een enkeling hier misschien zijn die af en toe zelf brood bakt en gist erin doet. Maar meestal halen we natuurlijk ons brood gewoon netjes bij de bakker of in de supermarkt kant en klaar. Maar als je met gist doet, dan moet je een beetje, heb je geduld nodig. En er moet maar een klein beetje in, wat korrels of een beetje, het is een schimmel, die in het deeg gaat, die doortrekt dat hele deeg. Dan gaat het brood van rijzen en daardoor krijgt het ook zijn aangename structuur vinden, zoals je brood lekker vindt. Maar gist is in de Bijbel ook symbool geworden voor hoe het kwaad in het leven werkt. Het begint klein, maar het doortrekt langzaamaan alles als je het niet verwijdert. Het feest van de ongezuurde broden is een feest van 7 dagen in voorbereiding waarop de Israëlieten alles in huis onderzoeken. Het alles wat ook maar een beetje gist zou kunnen zijn, dat moet eruit. Weggedaan worden. En tegelijkertijd wordt dan bij het feest ongezuurd brood zonder gist gegeten. Dan weer denkt aan de Heer Jezus, die tijdens de viering brood neemt en het breekt en zegt, dit is mijn lichaam. Dan verwijst hij daarmee dus naar zichzelf als degene die volmaakt, zonder zonde is. Als we brood eten, dan vieren we dus eerst en vooral de overwinning door de Heer Jezus. die als het volmaakte lam zonder zonde zich voor ons wilde overgeven. En tegelijkertijd ons aanspoort om het kwaad uit ons leven weg te doen. Waar je het ook tegenkomt. Door de overwinning van de Heer Jezus word je opgeroepen tot de strijd tegen de zonde. Het derde feest wat erbij hoort is het feest van de eerstelingen. Op dat feest het gevierd dat God weer oogst had gegeven. En dan bracht je het eerste van je opbrengst. Ja, je eerste graan of je eerste lam, vul maar in. Een tiende van wat je ontvangen had. En dat eerste symboliseerde het geheel. He, als je met je eerste kilo graan in de tempel kwam, zei je daarmee, dank u wel. En hiermee laat ik zien, alles is van mij. Feest van de eerstelingen. Wanneer werd dat gevierd? Op de eerste dag van de week, na de 14e Nisan. 14e Nisan, wist ik vorige week ook niet uit mijn hoofd, denk ik. Maar dat is de Paas-Pesach-viering. Toen de Heer Jezus bestierf, de eerste dag van de week daarna, was de zondag. De dag waarop hij opstond uit de dood. De eersteling wordt hij daarom ook genoemd. Degene in wie God laat zien, kijk, zoals ik Jezus heb opgewekt uit de dood, zo beloof ik iedereen die in mij gelooft. Eeuwig leven. De Heer Jezus is de verzekering. Nou, dan kijken we even naar deze tafel. Ik heb mijn best gedaan het zo goed mogelijk uit te beelden wat er over gezegd wordt. Want bij die zedemaaltijd die hier voor staat, zijn een paar dingen die zijn als het ware erin gegroeid, bijgekomen. Zijn niet letterlijk uit de Bijbel terug te halen. En een aantal wel. De Bijbelse elementen zijn in ieder geval de ongezuurde broden, die zitten ingepakt in deze cracker, daar zeg ik straks iets over. De bittere kruiden, was een beetje zoeken, ik heb niet de officiële bittere kruiden gevonden. Het moet eigenlijk Myrikse wortel zijn, hier ligt nu een foelie, dat is ook een bitter kruid. En het drinken van de wijn, er stonden vier bekers bij een zedemaaltijd, staan er nog steeds als Joden dat vieren. En het eten van het paaslam. Nou is het zo dat het eten van het paaslam lang niet altijd mogelijk is. En daarop staat er een bord met daarop een bordje van een lam. Even iets erbij pakken. Zo'n zedemaaltijd, die begon met het aansteken van de kaarsen. Twee kaarsen werden aangestoken. Of moet ik dat zeggen, moet worden aangestoken als het nog steeds gevierd wordt. Die twee kaarsen gaan over vieren. Wat God gedaan heeft. En herdenken. Dus vieren en herdenken. En herdenken is in de Joodse traditie altijd als het ware het weer in je eigen leven terughalen. Dus niet alleen maar iets van aard was uit het verleden mooi. Maar herdenken betekent vertrouwen dat het nog steeds effect heeft. De maaltijd begon ook met handen wassen. Als teken van reiniging. Ik moet bij dit symbool eigenlijk altijd denken aan Pilatus. Al helemaal sinds daar de Passion er is. He, dat hypocriete, dat is handen was in onschuld. Maar in de Joodse traditie is je handen was ook op heel veel momenten het teken van je voorbereiden. En tijdens de viering van de zedemaaltijd worden voortdurend Bijbelgedeelten gelezen die herinneren aan de geschiedenis van het volk Israël. En er zijn ook messiaanse versies van die zedemaaltijd, waarbij je dus Oude Testament leest en Nieuwe Testament. Omdat je steeds de vervulling door de Heer Jezus ziet. Nou, ik ga een aantal dingen even laten zien die bij zo'n maaltijd er liggen. Er is een bordje met daarop een bosje peterselie. Die peterselie verwijst, al is wat groen en fris betreft, naar nieuw leven, wordt er gezegd. De lente begint, levenskracht is er, Maar het is ook dat symbool wat in de Bijbel gebruikt wordt voor een bundel hyssop. Hyssop werd onder andere gebruikt in Egypte om dat bloed aan de deurposten te smeren. Het wordt ook gebruikt als reiniging. Je kunt nakijken in Psalm 51. En als je weer een link ziet naar de Heer Jezus, toen hij stierf aan het kruis en zei ik heb dorst, werd er een bundeltje hyssop op een stok naar hem toegestoken en dat werd gedoopt in zure drank. En de hyssop bij de sedemaaltijd, de peterselie, werd ook vaak gedoopt in het zoute water. Het water dat met zout er ook staat, het schaaltje staat hier vooraan, verwijst naar de tranen in Egypte. Het andere is, zei ik, de bittere kruiden. De matzes worden gedoopt in de bittere kruiden om bij iedere viering terug te denken ook aan het lijden en in de tijd dat het volk in Egypte was. Er ligt ook een radijs. Wie houdt er van radijs? Nou, best veel. Die houden dus van een beetje bitter. En maar een radijs is, als die heel jong is, zoet. En als hij wat langer ligt, zeker als je hem koopt, je laat hem even te lang in de... voor mij moet je hem wel in de koelkast bewaren, maar dan is die helemaal bitter. En die radijs verwijst naar hoe het eigenlijk was in Egypte. Het begon goed, hè, toen met Jozef een farao, dat eigenlijk de redding voor Israël betekende. Maar later veranderde dat, er kwam er een farao die Jozef niet gekend had en die het volk Israël ging verdrukken. Het radijs. Wat ook op tafel ligt is een ei. Dat is een van die symbolen die niet letterlijk in de Bijbel staat. Maar dat ei wordt doorgesneden. Kijk, een ei is, en dat is een beetje niet helemaal zeker waar het precies vandaan komt. Maar het is natuurlijk ook symbool van nieuw leven, levenskracht. Dat zie je dus ook in het algemeen, hè, dat rondom Pasen eieren een rol spelen. Kun je zeggen, is niet christelijk. En tegelijkertijd heeft het natuurlijk iets van een uitbarsting van leven. En tegelijkertijd wordt erbij verteld, als je een ei doorsnijdt, dan is het ook een beetje het beeld van een oog. En opnieuw wordt zo'n ei dan gedoopt in het zoute water, om daarmee de tranen uit te beelden over het lijden in Egypte. En tenslotte is er ook altijd een schaal met een mengsel van zoet, een soort pasta of vruchten, appel, rozijnen, staat er hierbij. Die beelden de smaak van de verlossing uit, de redding door God. Een speciaal aandacht, ik zei het al net, hier liggen de matzes, de ongezuurde broden. Bij een sedemaaltijd worden die ingepakt. En de middelste worden tussen uitgehaald. En daar wordt een stuk van afgebroken. En de bedoeling is eigenlijk, en dat zouden we nu ook best kunnen doen, bedenk ik nu eigenlijk, want de kinderen zijn er niet. Dit wordt verstopt. En de kinderen wordt gevraagd om het op te gaan zoeken. En zoals er vrijwillig is om dit te verstoppen, dan mag hij nu naar voren komen. Dat breken en verstoppen, dat verwijst naar, zeg maar, ondergaan, naar sterven. En het terugvinden verwijst naar nieuw leven. De kracht van God, een nieuw leven. Nou, dat zijn de broden. En bedenk daar dan even bij dat dat nu juist ook een van de onderdelen is die de Heer Jezus dus in handen neemt en breekt en zegt, neem dit, dit is mijn lichaam. Dat sterven, begraven worden en weer tevoorschijn komen. Dat ga ik voor jullie doen. En elke keer als jullie straks het vieren en het brood wordt gebroken, is het de bedoeling dat jullie je dat herinneren, dat herdenken. Wie ik ben, wat ik voor jullie gedaan heb. Er staan ook vier bekers. Ik vraag me af of het heel verstandig is om ze alle vier te vullen, straks de kinderen hier ook nog zijn. Maar ik zal er één inschenken. Er gaan vier bekers rond bij een sedemaaltijd. En die vier bekers, ik wil er eerst nog precies gaan uitleggen waar dat vandaan komt. Maar wordt misschien een beetje veel informatie, dacht ik. Maar er staat een tekst in Exodus 13. Voor wie dat wil onthouden, Exodus 13, vers 5 en 6. Daar worden vier woorden gebruikt. En die vier woorden worden gekoppeld aan de vier bekers. Het gaat over de uitleiding uit Egypte. Over de redding van de plagen, dat is de tweede beker. Over de verlossing door dat bloed aan de deurpost. En een beker van de lofprijzing. En met deze maaltijd in gedachten en deze symboliek, denk ik dat je wel door hebt dat het avondmaal ook nog veel meer kan spreken. Dat je aanvoelt wat de Heer Jezus bedoelt. Wat hij bedoelt als hij dus allereerst zegt, ik heb er hevig naar verlangd om deze maaltijd met jullie te gebruiken. Hij wilde niets liever dan samen met zijn leerlingen zo bij elkaar zijn. Herdenken wat God gedaan had en duidelijk maken hoe hij daarvan de vervulling is. Hij is de beloofde redder. En dat de Heer Jezus het via maaltijd doet, beeld al uit, hè, samen, het gezamenlijke. Maar dus ook dat hij meer wilde dan dat we het zouden horen. Hij wilde dat we het zouden zien, zouden ervaren, zouden proeven, zouden merken tot in ons eigen lichaam. Als een bevestiging van zijn liefde voor ons. En dan beeldt het brood dus echt de Heer Jezus uit. Als degene die volmaakt was, zonder zonde. Voor ons tot in de dood wilde gaan. En bij de wijn, op het moment dat de Heer Jezus de wijn eigenlijk, je moet zeggen, waarbij die maaltijd eigenlijk een soort andere wending geeft. Dat is bij de derde beker. En die bekende woorden die dan met avondmaal ook klinken van neem deze beker. Dit is het teken van het nieuwe verbond door mijn bloed. Daar komt daar dus ontzettend veel bij elkaar. Daar komt het oude verbond. Dat was bij de Sinaï. Daar werd ook bloed gesprenkeld. Door Mozes. En de 10 geboden werden gegeven. Als wet van God te bevrijden. Die Israël gered had door het bloed uit Egypte. Maar de Heer Jezus zegt, dit is het bloed van een nieuw verbond. En van mijn bloed. Ik ga mijn leven storten. En het bijzondere is, als je goed leest wat er staat, dan is het niet helemaal zeker of de Heer Jezus deze beker nou meedronk, of dat hij hem alleen rond liet gaan. Het is de beker van de redding, maar hij gaat die redding nog bewerkstelligen. Kort nadat hij die maaltijd vierde. De beker van de verlossing. De Heer Jezus gaat weg en dan gaat hij eerst, vertelt de Bijbel, een andere beker drinken. Als hij in de hof van Gethsemane bidt, dan heeft hij het ook over een beker. Dat is de beker van Gods toorn of gramschap, zoals het dan heette. Het lijden over al het kwaad en de zonde in deze wereld, die drinkt de Heer Jezus eerst. En de laatste beker, de vierde beker, is de beker van de lofzang. Die beker werd gedronken na het zingen van die psalm, het Hallel. Maar er staat dat ze, nadat ze de lofzang gezongen hadden, weggingen. Naar buiten. Er is dus in ieder geval één beker die de Heer Jezus niet gedronken heeft. En wat zegt hij? Ik drink er niet meer van totdat ik het opnieuw met jullie zal drinken. Nieuw in het koninkrijk van mijn vader. Dus eigenlijk gaat daar een soort tussentijd in. De Heer Jezus zegt, wees ervan verzekerd wat ik voor jullie doe. Ik geef mezelf, mijn lichaam, mijn bloed. Maar ik drink het weer nieuw met jullie pas in het koninkrijk van mijn vader. En tot die tijd moeten jullie blijven herdenken. Vieren en herdenken wat ik voor jullie heb gedaan. En daarom, die maaltijd, zedemaaltijd, die maaltijd die de Heer Jezus eraan verbonden heeft, is allereerst om te beseffen dat het reddingswerk van God volmaakt is. Jezus is de beloofde redder. En hij is degene die er hevig naar verlangt om dat met ons te vieren. De tweede, wees altijd eerlijk. Ik vond het zelf opnieuw bij het doornemen van alles opvallend hoeveel aandacht er is bij die zedemaaltijd over dat lijden. De tranen. Wat we ook geloven over de verlossing, er is in deze wereld ook nog heel veel lijden. Eén plek is waar we er eerlijk over moeten kunnen en willen zijn, is het juist ook in de kerk. Juist ook als we denken aan de Heer Jezus, die weet wat het is. Wat ons overkomt. En zelfs, ook als je denkt aan dat brood, die gist, ook dat wat er bij ons van binnen niet goed zit. Wat er daardoor fout gaat. Bij Jezus kun je er volstrekt eerlijk over zijn. En wat er ook aan de hand is, hoe het ook gaat in je leven, denk eraan hoe de Heer Jezus die laatste beker in het vooruitzicht stelt. Hij dronk hem nog niet, maar hij zei, ik zal hem nieuw met jullie drinken in het koninkrijk van mijn vader. Avondmaal vieren is dan ook altijd met verlangen vooruitkijken. Niet dat je hoeft te twijfelen over wat er gebeurd is. De Heer Jezus heeft de redding bewerkt. Mag je volledig op vertrouwen, tegelijkertijd door alles heen blijven uitzien naar het moment dat we hem volmaakt zullen kennen en met hem zullen zijn. Amen.